Goedemorgen allemaal. Een viering met wat gewonere en toch nog zomerse temperaturen. Eigenlijk zou Kees Wijnen in deze zomerviering voorgaan, maar hij is wegens ziekte verhinderd en ik val voor hem in. Mijn naam is Harry Wim Wierda. Vorig jaar oktober werkte ons koor mee aan een kerkdienst in Kampen in de Open Hof in het kader van het kerkasiel voor de familie Babajaans. Mijn overweging van toen over stilte, die gebruik ik nu weer. Nou, zeiden sommigen, dat verhaal dat kan best ook een keer op een gewone zondag in de Johannes gehouden worden. En dat is dus nu. Een enkeling die er toen bij was, die zie ik nu weer. Jullie kunnen de zaal nog verlaten. En anders luister je of je toch nog nieuwe dingen opvangt. Ik hoop dat we een goed uur hebben samen. Na de klankschaal ontsteken we natuurlijk het licht van de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid in ons midden. En dan speelt Annemieke een arioso van Johann Sebastian Bach met de titel Auf meinem lieben Gott. Maar dan nu eerst de klankschaal. Sorry. Bidden we ons Kyrie gebed. God, omdat we niet steeds gelukkig zijn met onze wereld, onze tijd. Te veel spanningen, te veel meningen, te veel protesten, te veel onvrede. Te veel brandhaarden, letterlijk ook. Te veel ontheemden zonder huis of haard. Te veel ongrijpbare machten. Te veel dictators. Te veel oorlogen. Te veel vluchtelingen. Te veel honger. Armoede. Angst. God, dat wij niet wegkijken. Ontkennen wat gebeurt. Dat wij het uithouden. De hoop niet verliezen, u niet verliezen, dat u ons vasthoudt, bij ons blijft, in alles wat ons kan benauwen. Goede God, hoor ons, zie ons, ontferm u over ons. Wij zijn toch uw mensen en al zo lief hebt u toch nog steeds uw wereld. Amen. Laten we zingen.
Thank you.
goed. Stilte. Wat is stilte? Afwezigheid van geluid? Nee, zelfs diepe stilte niet. De stilte kun je horen. Afwezigheid van storend geluid. Nou, dat misschien wel, maar dat is te weinig. Een tijdje terug, van 1990 tot het jaar 2000, was er in Amsterdam een stiltecentrum, een stiltemuseum. Rob Frekking, de directeur en bedenker, vond dat stilte een zeldzaam verschijnsel was geworden in onze cultuur. En zeldzame zaken, wat doe je daarmee? Die bewaren we in musea. Dus, aan bezoekers werd gevraagd om in maximaal 25 woorden op een kaartje te schrijven wat stilte voor hen was. Ik lees een paar van de antwoorden. Sommigen zullen meer aanspreken dan anderen. Ga maar na bij jezelf. Stilte, schreef iemand, is alles wat overbodig is buiten laten. Stilte, schreef een ander, is wachten. Stilte is de angst voor eenzaamheid. Stilte is God. Stilte is de kracht achter het luisteren. Stilte is wat ik mis in kerkdiensten. Stilte is de moeder van alle geluiden. Stilte is het zachte kloppen aan de binnendeur. Wat van buiten komt, mag even rusten. Stilte vertelt je dat je ook nog een eigen leven hebt. Er zijn blijkbaar weinig woorden of begrippen waarmee je zoveel verschillende kanten uit kunt dan stilte. Bij de radio zijn ze er niet tuk op. Dan denkt een luisteraar dat zijn apparaat kapot is. Bij de overheid bestaat geen nationaal geldende stiltenorm. Veel gemeenten mogen het zelf uitkiezen, hanteren dan ook eigen regels. Bijvoorbeeld dat het tussen 10 uur 's avonds en 's morgens 7 uur stil moet zijn, met het oog op de nachtrust van de bewoners, de buurtbewoners. En dat het maximale geluidsniveau 's nachts 40 decibel is. Stilte oefenen kan lastig zijn. De eerste keer dat je dat bewust probeert, in een viering bijvoorbeeld, zit je misschien na een paar minuten al wat onrustig te wiebelen, te draaien, kijk je stiekem wat rond en probeer je geluiden op te vangen. Of het gaat dieper. De Vlaamse priesterdichter Guido Gezelle dichtte zo'n 1,5 eeuw geleden een beroemd gedicht. Gij bad op eenen berg alleen. En Jezu, ik en vind er geen waar ik hoog genoeg kan klimmen om u alleen te vinden. De wereld wil mij achterna, al waar ik ga of sta of ooit mijn ogen sla. De wereld wil mij achterna, ja. Stilte is luisteren, maar dat valt niet altijd mee. De Amerikaan John Cage, in de vorige eeuw de componist van de Zen-stilte, componeerde een muziekstuk met de titel 4 minuut 3 seconden. Het gaat zo. Een pianist komt het podium op, zet een kookwekker op 4 minuut 3. En als de tijd verstreken is, staat hij op en gaat hij weer weg. Elke uitvoering van deze compositie is uniek. vanwege de toevallige geluiden die hoorbaar zijn. Zacht gekuch, een voorbijrijdende trein in de verte, een auto, een vogel. En die toevalligheid, vond Cage, hoort bij het muziekstuk. Ik zag het ook uitgebeeld deze week op een YouTube-filmpje met een orkest. De muzici zaten onbewogen op hun stoel, net als jullie. En de dirigent deed alleen maar zo. En zo bleef hij staan, tot vlak voor het eind. Toen neeg hij zijn hoofd en sloeg af. Hier en daar bestaan stilteplekken. In de trein heb je stiltecoupés, maar ik weet niet of dat altijd goed werkt. In Nederland zijn er speciale stiltegebieden van belang voor de flora en de fauna. Het allerstilst is, ik weet niet of jullie enig idee hebben waar. Huh? De Waddeneilanden, dat zou kunnen, maar ze hebben het gemeten en ze zijn uitgekomen midden in Drenthe op het Dwingelderveld, vlakbij Dwingelo. En bij ons, trouwens, in de stad Utrecht, kennen we de Zilveren Schaats. Het water vlakbij de Hoogstraat, tussen Frederik Hendrikstraat en de Waterlinieweg. En in Hoogkaterijnen bestaat sinds een halve eeuw een ecumenisch stiltecentrum, waar op de buitenmuur vroeger een gedicht stond van de Utrechtse dichter Jan Engelman. Hij dichtte het in 1940. Stil zijn in het wild gewemel van een wereld zo ontzind. Stil en dromen van een hemel waar het zwakste overwint. De plaat met het gedicht staat nu tegen een muur op een straathoek in de Utrechtse binnenstad, de Korte Lauwerstraat. Naast stille plekken zijn er ook stille momenten natuurlijk, waar iedereen wel eens behoefte aan kan hebben. Je kunt denken aan de rust van de nacht, die als een lome deken de overvolle drukte van de dag bedekt. Mensen kunnen kiezen voor een retraite in een klooster om even tot zichzelf te komen. Of hebben dagelijks, elke dag, een bewust gekozen moment voor meditatie in de stilte. Wanneer je jongeren vraagt wat hen het meeste trof in de gebedsdiensten van Terzé, in het Franse Bourgondië, dan zeggen ze vaak de stilte. En je kunt natuurlijk denken ook aan de 2 minuten stilte elk jaar op de avond van 4 mei. Ik zei al, stilte kan weldadig zijn. Misschien hoor je dan pas het vallen van een speld, het kraken van een stoel, een vogel die fluit, een hond die blaft, een trein in de verte. En misschien hoor je na een tijdje zelfs dat niet meer. Alleen nog je eigen adem, je eigen hartslag, je eigen ziel. Misschien kun je de stilte ervaren als de ruimte waarin alles bestaat en betekenis krijgt. De basis van alles. Woorden en klanken bestaan tenslotte alleen bij de gratie van de omringende stilte. Zoals bij iedere tekst de witregel. De Duitse theoloog Bonhoeffer, fel tegenstander van Hitler, zag aankomen dat het christendom na de Tweede Wereldoorlog nooit meer hetzelfde zou zijn. Alle grote woorden van het christelijk geloof waren in de loop van eeuwen beduimeld geraakt, vies geworden, verdacht geworden en misbruikt voor de meest weerzinwekkende dingen. Ook al was het christendom een grote wereldgodsdienst geworden, de wereld was er niet echt beter op geworden. Vanuit de nazi-gevangenis schreef hij in een brief aan een dopeling in de familie: tegen dat jij groot bent, zal de gestalte van de kerk veranderd zijn. De dag zal komen waarop mensen weer zullen worden geroepen om het woord van God zo uit te spreken dat de wereld verandert en vernieuwt in een taal van nieuwe gerechtigheid en waarheid en in de verkondiging van vrede van God met de mensen en de komst van zijn koninkrijk. Tot die tijd zal de taak van de christenheid, zal de zaak van de christenheid zich in stilte en verborgenheid moeten voltrekken. Maar er zullen altijd mensen zijn die bidden en gerechtigheid doen en op Gods tijd wachten. Dat ook jij daartoe mag behoren, dat wens ik je toe. Bonhoeffer pleitte dus voor iets van heel vroeger, uit de eerste eeuwen van het christendom, het zogenaamde arcanum, Latijn voor het weten van een verborgen geheim. Zeg maar de binnenkant van het geloof, waar natuurlijk de stilte bij hoort, het gebed, het lied, de meditatie. Niet als een vlucht uit de wereld, want in de binnenkamer neemt God je bij de schouder en wordt je toegewend naar de mensen in de wereld om je heen. De binnenkamer zonder buitenwereld, dat is ghetto. En omgekeerd, de buitenwereld zonder binnenkamer, dat is boulevard. Willen we dat? Ghetto? Boulevard? Zo niet, dan rest ons maar één ding, zei Bonhoeffer. Bidden, stil zijn en gewoon het goede doen, argeloos en zonder pretenties. Meer niet. Weldadig vind ik dat. Maar het is dubbel. Stilte kan ook beklemmend zijn, in verwarring brengen, confronteren. Pas in de stilte kan blijken hoeveel chaos er in je bestaan is. En zo kan het ook de vorm van een protest krijgen. In de Tweede Wereldoorlog was er een Deense dichter en dorpsdominee, Kai Munk, die zich jarenlang openlijk verzette tegen het nationaalsocialisme van Hitler. In de nieuwjaarsdienst van 1944 ging die in plaats van met een toga aan, gewoon in zijn ochtendjas op een stoel voor de kansel van zijn kerkje zitten in Vederzeu. En hij zei: ik ga vandaag niet preken, mensen, want sommige van jullie werken vrijwillig mee met de Duitsers. En dat is niet te verenigen met wat wij hier in de kerk belijden. Preken is zilver, maar zwijgen is goud. 3 dagen later werd hij van zijn bed gelicht en weggehaald uit zijn huis en vlak buiten zijn dorp doodgeschoten. Protest. Zoals ook een stille tocht tegen zinloos geweld of wat voor onrecht ook. In de Bijbel komen woorden als stil en stilte eigenlijk niet eens zo heel vaak voor. 1 keer of 30 maar. Maar één keer blijft mij altijd bij. Het staat in het laatste Bijbelboek, Openbaring 8. Christus, het Lam Gods, heeft zojuist 6 van de 7 zegels geopend van een boekrol waarin zich de hele wereldgeschiedenis ontrolt. En dat loopt uit op het visioen van een schare die niemand tellen kon. Een juichende menigte, één groot bevrijdingsfeest. Geen honger en dorst meer of wat voor ellende ook. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En dan, bij de verbreking van het laatste, 7e zegel, valt er een stilte in de hemel. Een half uur lang staat er. Stilte voor de storm. De hemel houdt de adem in. Uitleggers hebben gedacht, die stilte, dat is omdat de hemel op de aarde wacht. Of je moet het zien als de stilte voor het grote optreden van God. En Miskotte, een hervormd theoloog, zei, dit is de stilte van een ontzetting. Het gaat om Gods eigen stil worden. Voor zoveel lijden. Het wordt stil in de hemel omdat God luistert. Een oud Bijbels thema, zoals in Exodus 2. Een God die het hulpgeroep van zijn mensen in Egypte hoort. En dat luisteren van God kan misschien wel belangrijker zijn dan het mooiste engelengezang. Dus, zelfs dan, waar mensen verstommen door alle moeite en leed, waar ze misschien niet eens meer kunnen huilen of bidden, daar is de hemel en God zelf stil. Verborgen lijkt het, maar zeer aanwezig. Laten we zingen, Gij wacht op ons. We zingen het één keer en straks nog weer één keer. Vroeger, toen ik nog bij mijn ouders thuis woonde, ging ik in december wel met hen mee naar een uitvoering van de Messiah van Händel in de Haarlemse Concertzaal, wat nu de Philharmonie is en waar ook dat tv-programma Maestro wordt opgenomen. Eén moment daarvan is mij altijd bijgebleven, het slot van het Halleluja-koor. Vlak voor de pauze. King of kings and Lord of lords. King of kings and Lord of lords. Forever and ever. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. En dan die paar tellen complete stilte. Voor het fortissimo gezongen slotakkoord. Halleluja. Kippenvel. Adembenemend. Al was en is het dan nog lang niet dat half uur stilte van van Openbaring 8. In een bekend verhaal over stilte in de Bijbel zien we de profeet Elia na zijn glorieuze triomf op de Karmel, waarbij ruim 400 Baalpriesters werden afgeslacht. Maar koningin Izebel die zwoer wraak. En Elia moest hals over kop op de vlucht de woestijn in. En hij ging onder een bremstruik zitten en dacht, ik zie het niet meer zitten. God, laat mij maar doodgaan. Maar een engel wekte hem met eten en drinken en liet hem 40 dagen en nachten verder trekken tot hij bij de berg Horeb kwam. En daar ging hij in een grot binnen om te overnachten. En hij hoorde de stem van God, wat doe je hier, Elia? En Elia antwoordde, u weet hoe fanatiek ik me voor u heb ingezet en het volk weer heb laten zien dat u de ware God bent. Maar ik alleen ben overgebleven en nu staan ze ook mij naar het leven. En God zei, kom naar buiten. En zie, de eeuwige trok voorbij. Voor hem uit een geweldige storm. Maar daarin bevond de eeuwige zich niet. En na de storm volgde een aardbeving, maar ook daarin was de eeuwige niet. En na de aardbeving vuur, maar ook in het vuur niet hij. En na het vuur het geluid, het zachte suizen van een zachte stilte. Een fluisterstille stem. En Elia begreep. En hij kon weer verder. Hij had nog taken te vervullen. Huub Oosterhuis dichtte in een lied over Elia, stem die de stilte niet breekt. En dan bedoelt hij Gods stem die de stilte niet afbreekt, maar openbreekt. En dat is een heel verschil. Het eerste is einde van alles, geef het maar op. En het tweede, nieuw begin. Het verschil tussen dood en leven. We gaan zingen. De stilte is van glas. Zolang er nog ergens iemand bestaat met wie ik als mens kan spreken, vind ik ook wel een stilte midden op straat. Een stilte die niet kan breken. Een kostbare stilte van zuiver glas dat ik zelf met mijn stem heb geslepen. Als ik er niet was en mijn stem er niet was, had niemand die stilte begrepen. Maar als God er niet was en zijn stem was er niet, dan was er van stilte geen sprake. Niet anders dan zwijgen, hard als graniet. Het zou mij dood eenzaam maken. De stilte, dat is een tweestemmig lied waarin God en mens elkaar raken. Een sonnet, dat is een bepaalde dichtvorm van 14 regels altijd. Een sonnet van de dominee-dichter Willem Barnard. Wij zingen hier vaak liederen ook op zijn teksten. Hij schreef het in 1954. Mooi. Maar 40 jaar later ondervond hij ook de andere kant van de medaille. Stilte als zwijgen. Hart als graniet. In een later interview met Trouw, kort voor zijn overlijden, zei hij: het was vlak voor kerst. Tinka, mijn vrouw, was al ernstig ziek en ik was ten einde raad. Ik ging naar de Sint-Gertrudis, de kerk van de oud-katholieken, bij de Katrijnensingel. Ik kon daar graag. Ik knielde neer en in diezelfde bank, merkte ik even later, bevond zich ook onze goede bisschop Antonius Jan Glazenmaker. Hij zag mij en hij wist niet wat hij zeggen moest. En dat siert hem. Want pas op voor pastores die altijd meteen een passend woord paraat hebben. Troost uit voorraad leverbaar. Hij stond daar dus een beetje verlegen bij met de Bijbel in zijn hand. En ineens begon hij te bladeren en wees hij mij alleen maar op een tekst die niemand ooit leest. Uit de profeet Zefania. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Het kan dus dat mensen de stilte helemaal niet beleven als iets positiefs of fijns. Of als de aanzet voor een nieuw begin. Niks goddelijke aanwezigheid, juist niet. God is weg. Stikdonkere nacht. En dan toch, hij zal zwijgen in zijn liefde. Stilte is niet alleen maar mystiek wachten op God, je openstellen voor hem. Het is ook puur menselijk het ervaren van zwijgen. Jeremia wist daar al van in zijn klaagliederen. Bijtend in het stof zal daar ooit in de stilte van de dood de stilte van hoop ontstaan. Mensen kunnen compleet verbijsterd zijn, verslagen door wat hun overkomt. Verstomd, alle hoop vervlogen. Jeremia zegt dat het leed hem de keel dichtknijpt. Ik bijt me tanden stuk als op kiezelsteen. En pater Titus Brandsma in het kamp in Amersfoort, 1942, schreef: toen ging het leed bovenop mij staan, tot ik stil lag, zonder wenen. Duldend, wachtend, moest ik leren. En toen eerst is het heen gegaan. Kan dat? Kan zwijgen, stilte, een weg zijn, een leerschool. Stilte als iets dat een weg wijst in het leed. Niet uit het leed, maar in het leed. Ik denk natuurlijk aan Job, die voor moeilijke vragen koos in plaats van goedkope antwoorden. Voor zwijgen in plaats van vroom gepraat. Job schaamt zich er zelfs niet voor om God ter verantwoording te roepen in zijn ellende. En ik denk dat God dat juist waardeert. God kan dat wel hebben, weet ik ook uit de psalmen, waar David nogal eens zijn beklag doet en overhoop ligt met God. Stilte in de zin van zwijgen is vaak de enig mogelijke reactie op het doormaken van lijden. Het is ook het enige wat je helpt tegen de vergetelheid. Tegen het vergeten helpt de herinnering, wist de Joodse schrijver en Nobelprijswinnaar Elie Wiesel. Hij werd niet moe om dat te zeggen. Dat doorbreekt de stilte van stomgeslagen leed. De herinnering moet stem krijgen. Het verhaal moet verteld worden. En daarna zal het weer stil worden, jawel, maar anders. Niet meer benauwend, beklemmend. Wel zwaar, maar met iets van hoop. Ondanks alles. De herinnering is een bron van angst, maar kan net zo goed moedgevend zijn en hoop verschaffen. Pas de ervaring van zwijgen geeft recht van spreken. En dan hoef je dus niet als Shakespeare aan het eind van Hamlet mooi, maar noodlottig te zeggen: "The rest is silence." De stilte hoeft niet het laatste woord te hebben. Elie Wiesel schreef een gebed: dat ik niet van alles over u zal beweren, dat ik u zal blijven aanspreken. Ik vraag u niet om een paradijs alleen om te luisteren. Ik bid u niet om mijn vragen op te lossen alleen om ze te ontvangen, zodat u er deelgenoot van bent. En Guido Gezelle eindigde zijn gedicht van het begin daarstraks met de woorden: "O, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet." En dan wil ik eindigen, iets minder zwaar, met woorden van de Deense filosoof-theoloog Søren Kierkegaard over bidden. Hoe aandachtiger en innerlijker mijn bidden werd, hoe minder ik te zeggen had. Op het laatst werd ik helemaal stil. Ik werd, en dat is misschien een nog grotere tegenstelling met spreken, ik werd iemand die luisterde. Eerst dacht ik dat bidden spreken was, maar ik leerde dat bidden niet louter zwijgen is, maar luisteren. Zo is het. Bidden wil niet zeggen jezelf horen praten. Bidden wil zeggen stil worden en stil zijn en wachten tot je als biddende mens God hoort. Dit is wat de stilte ons brengt.
Dit is wat de stilte mij brengt. Het raken aan de essentie, het pure geluid van de schepping, een zegen in het heelal, de donkere toon van de
stilte mij brengt.
Gisteravond heb ik fragmenten teruggezien van de nationale herdenking bij het Indië-monument van de 15e augustus, het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog. Hoewel die voor velen nog een leven lang bleef doorwoekeren. Zwijgen was gisteravond een telkens terugkerend woord. En we hoorden het Indisch Onze Vader, zoals dat destijds ook in de kampen daar gezongen werd. Prachtig en ontroerend, elk jaar weer. Laten ook wij bidden. God, wij zoeken in dit huis de stilte. Het raken aan waar het echt om gaat, het zuiveren van het bestaan, het besef van wat heilig is. Wij bidden u voor onszelf, dat we oog en oor en hart hebben voor wie geholpen zouden zijn met onze aandacht, ons meeleven, compassie. Verder weg, dat is natuurlijk nog het makkelijkst, met een girootje of een gift in een collectebus, maar ook dichtbij met mensen in de familie, in de straat of de wijk waarin we wonen, in onze gemeente, de eenzaamheid, de zieken. We denken aan Kees. We denken aan hen die geroepen zijn om namens ons gewone burgers te zorgen voor een rechtvaardige en vreedzame samenleving, de bestuurders en regeringsleiders in onze stad, in ons land, in Europa en ook daarbuiten. Maar allereerst bidden wij u voor hen die we zelf kennen en die ons nodig hebben, die wij aan u opdragen in de stilte van ons hart. En hoor ons als wij u bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. En als wij u noemen bij uw liefste naam. Onze Vader, die in de hemel, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op de aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, kracht en heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
De bloemen van vandaag gaan naar Saskia. Saskia is weer aan haar been, of dat been, weet ik niet, geopereerd. En ze verblijft op het ogenblik in Domstaten. En is er iemand die ze namens ons bij haar wil brengen. Dankjewel. En dan, waar Harry Wim het had over de stilte. In diezelfde stilte wordt ook hulp en ondersteuning geboden via de diaconie, de wijkdiaconie. Dus daarvoor uw aanbeveling, dat beveel ik aan. Voor de rest wordt er in de kerk ook veel in stilte gedaan voor de kerk, maar er zijn ook kosten en daarvoor is de tweede collecte. En tenslotte, misschien wel een van de moeilijkste stukken, het straatpastoraat. En voor het straatpastoraat collecteren we in de offerblokken aan het eind. Dus waar is de zak? Helemaal rond.
Ik heb twee mededelingen voor u. De eerste gaat over de gemeentedag. We gaan het 60-jarig bestaan van dit pand vieren, waar we al zo lang bij elkaar mogen komen om onze vieringen te houden en allerlei andere bijeenkomsten. En een daarvan, van die activiteiten, zal zaterdag 19 september de gemeentedag zijn. Er staat een heel artikel in de nieuwsbrief, maar de highlights wil ik toch even noemen. Het wordt namelijk een gezellige dag. Althans, dat is de bedoeling, met de mogelijkheid hier om spelletjes te doen. Mens erger je niet, sjoelen, verzin het maar. En na afloop een maaltijd met elkaar. En als er voldoende belangstelling is voor mensen die een stukje willen presenteren, is er de mogelijkheid voor een open podium later op de avond. Om dat mogelijk te maken zijn er een paar workshops. Eén daarvan is het maken van appeltaarten. Dat is met name ook voor de zondagochtend voor de viering. We willen in de nieuwe stoelen die in zaal 10 en 1 staan de dopjes vervangen. Het zijn dezelfde als onder deze stoelen waar u nu op zit. Maar het zijn er 400 en zoveel. Dat is best wel even een klusje, dus een paar handen daarvoor gewenst. En natuurlijk, voor die maaltijd zijn ook wat mensen nodig om te helpen koken. Een man of 5, 6 daar is toch echt wel gewenst. En een aantal mensen die helpen met klaarzetten van alles en nog wat. De logistiek. Er zijn inschrijflijsten. Er ligt achter op de staattafel in de kerk ligt de eerste inschrijflijst. Die gaan we elke zondag hier neerleggen tot het moment daar is. En wij hopen veel deelnemers, zowel bij het eten, de activiteiten en de voorbereiding. Het tweede bericht gaat over de wijkactie. Vergeet u die niet, dat we ook de kosten van alle evenementen kunnen blijven betalen. Dank u wel.
We zijn alweer aan ons slotlied toe. Laten we daarbij gaan staan.
Laten we gaan in vrede met de zegen van de eeuwige. Mogen God ons behoeden tot het woord van ons leven ten volle is uitgesproken. Dat God ons zegent, genadig is, vrede geeft. Amen. Een fijne zondag verder en graag tot ziens. Misschien zo direct al bij de koffie. Thank you.